ons hulp en ons verwachting staat in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Genade en vrede wordt de gemeente rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente wil vanmiddag in de prediking met u stilstaan bij een onderdeel van de geestelijke wapenrusting, het schild van het geloof. En de psalmen die we met elkaar zingen, die spreken daar ook van. Ook psalm 84, het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is al een tijd een zon en schild. We gaan met elkaar zingen psalm 84, de versen 1 en 6. Ook deze middag belijden we in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en ook alle plaatsen ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna Psalm 18, het 9e vers, waar ook staat: Hij is een schild en schutsheer voor de vromen, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. En wat er verder staat in het 9e vers van Psalm 18, dat we willen zingen als amen op onze geloofsbelijdenis. We belijden ons geloof in ieder van u en jou, spreken met mij in zijn of haar hart aldus: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, en is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vraag de Heer onze zegen over de opening van het woord en de verlichting met zijn geest. Laat ons bidden. Heer, we komen heel eerbiedig tot u, omdat u een grote en heilige God bent. En wat is het een wonder dat u bemoeienis houdt met ons kleine onheilige mensen, zondaren. Heer, dat hebben we in een enkele regel gezegd. Maar er ligt een gigantisch wonder in. Dat we deze middag zomaar bij u in de kerk konden lopen. Het lijkt zo gewoon. Maar dat is het niet. Dat hebben we ook in de afgelopen periode telkens weer ervaren. En dat nu de heren de deuren van dit kerkgebouw openstonden. En dat we geen toegang hoeven te betalen, is een wonder van uw trouw. En dat is niet zomaar, maar alleen om het lijden en sterven van uw zoon, voor wie er eenmaal geen geopende deur bij u was. En het is alleen maar om zijn werk dat u open huis houdt. En dat alleen omdat uw hart open staat voor mensen die bij u vandaan zijn weggelopen. Heer, we komen u danken dat u ons ook nu weer in de gelegenheid stelt om in uw huis samen te zijn. Om uw woord te horen. Om uw naam aan te roepen. Om onze gaven te geven en ook om te zingen. Heer, wilt u geven dat we deze middag acht geven op wat u zegt. En dat we niet alleen luisteren met onze oren, maar bovenal met ons hart. Wilt u ons hart openen voor de zorg van u, waarmee we in de strijd van het geloof staande kunnen blijven. We bidden u, zend ons uw Heilige Geest. En laat hij in deze dienst krachtig werken, trekken. En geef dat we ervaren dat uw woord ons niet loslaat, maar dat het ons pakt. En wie door u gegrepen wordt, die is pas vrij. U alles wegnemen wat uw woord in de weg staat, door de macht van de boze. En rust ons toe met het werk van Christus als onze enige verdediging in de strijd van het geloof. En als we dan vanmiddag iets horen van de geestelijke wapenrusting, waarmee u ons wilt toerusten, geef dat we die dan ook aandoen. En bekeer ons, als we nog steeds in eigen kracht de strijd van het geloof willen strijden. En Heer, als u mogen kennen, geef dan verdieping, groei, opwas in de kennis en de genade van Christus, waarmee we alleen staande kunnen blijven in het strijdperk van dit leven. Ja, leer ons te zien op de overste leidsman en volleinder van het geloof. Zegen ook onze jongeren, laat ook zij de boodschap staan. Je wil ons allemaal nabij zijn zoals u alleen in uw genade dat kunt. Je wil onze gezegende dienst geven hier in deze kerk. Ook met allen die met ons verbonden zijn. Getrouwe God, wees in ons midden. Om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar het woord van God openen. Dat doen we op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. Allereerst in het Evangelie van Matteüs, het vierde hoofdstuk, en daarvan de versen 1 tot en met 11. En vervolgens in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het zesde hoofdstuk, en daarvan de versen 10 tot en met 18. Matteüs 4, Efeze 6. We lezen allereerst het woord van onze God in Matteüs 4, te beginnen bij vers 1. En daar luidt het woord van onze God. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u God zo bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel en hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat u op de handen zullen dragen, omdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee nu naar een zeer hoge berg en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, Dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Hier eindigt onze eerste schriftlezing. Vervolgens in Efeze 6, de versen 10 tot en met 18. En daar lezen we het woord van onze God. Dat Paulus schrijft verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer, in de sterkte van zijn macht. En kleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid heb bereid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Tot zover de lezing van het woord van onze God. Zalig zij die het woord van God horen en dat ook in hun hart bewaren. Voordat we naar de verkondiging gaan luisteren, gemeente, gaan we met elkaar zingen. Psalm 3, het tweede vers, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn Heer, mijn vast betrouwen. En ook het vierde vers, Psalm 3, de versen 2 en 4. Gemeente, de tekst voor de prediking voor deze middag vindt u in onze tweede schriftlezing, Efeze 6. En daarvan het 16e vers. En daar lezen we onze tekst. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de bozen zult kunnen uitblussen. Tot zover de lezing van onze tekst. En ik heb boven de prediking gezet een regel uit ons volkslied. Mijn schild en mijn betrouwen bent u, o God, mijn Heer. Gemeente, om er wat in te komen. Paulus schrijft een brief aan de gelovigen in Efeze. Door Gods warmhartigheid zijn ze vanuit de dood levend gemaakt met Christus. Ze hebben gecapituleerd aan de voet van het kruis. En ze hebben vrede. Vrede met God. Maar nu maakt Paulus hen duidelijk dat er dan tegelijk sprake is van een strijd. Moet er dan worden aangevallen? Moet er wat veroverd worden? Nee. Verdediging is nodig. Strijd tegen de verleidingen van de vijand van God, Satan. Hij is dag en nacht in de weer om Gods volk aan te vallen en te verleiden tot zonde. En Paulus roept zijn lezers in deze brief op om afstand te nemen van een zondige levensstijl. En dan noemt hij zaken als losbandigheid, liegen, diefstal, wrok, schreeuwige taal. Kortom, een levensstijl die misschien in de wereld als normaal beschouwd wordt, maar waar een christen, u, jij en ik, afstand van heeft te nemen. En laten wij eerlijk zijn, gemeente, dat is er voor ons vandaag best moeilijk. Want de hele atmosfeer waarin we ademen is zo leeg van God. Zo los van God. Zo vijandig tegen God. Het levensmotto is toch: doe wat je wilt en geniet van het leven. Het genot is heilig geworden. Jongelui, hebben jullie en wij met jullie, hebben jullie doordat we gehersenspoeld worden, en dat niet in het minst door de media. En als je niet in de gaten hebt en door hebt wat er aan de hand is, nou dan ben je al verslagen. En daarom roept God u, jou en mij vanuit zijn woord toe, bekleed u met de hele wapenrusting van God. Want er gebeurt meer tussen hemel en aarde dan wij kunnen zien. Er is een geestelijke strijd gaande tussen het licht en de duisternis, tussen goed en kwaad. En de inzet, dat zijn u, jij en ik. Er wordt om ons gestreden. En ik weet, ons staat een sterke held terzij, koning Jezus. Maar dat neemt niet weg dat wij ook zelf tot de goede strijd van het geloof worden geroepen. Want de vijand is niet mis. Integendeel. Het gaat om de vorst van de duisternis. De mensenmoordenaar van het begin. Petrus noemt hem de duivel, die voortdurend rondgaat als een briesende leeuw, op zoek naar de mensen die hij kan verslinden. En daarom roept Paulus in ons tekstgedeelte op tot een geestelijke mobilisatie. Tot een aantrekken van de geestelijke wapenrusting. De gemeente is aan de ene kant een opdracht. Die wapenrusting is er niet om in de kast te laten hangen, nee. Hij is er om gebruikt te worden, om staande te kunnen blijven. Maar aan de andere kant, wordt hij ons ook aangeboden. Het is een geschenk, het is pure genade, dat God u en jou deze wapenrusting wil geven. Hij wil niet dat je weerloos bent in de strijd. Hij schenkt het ons gratis. Nou ja, gratis. Het heeft onze heiland zijn leven gekost. Ging dus niet zomaar zo gemakkelijk. Maar door Jezus mag je dit geloof om niet ontvangen. Door in vertrouwen je lege hand op te houden bij God. Want dat is nodig. Want als je niet uitkijkt, dan wordt al dat moois dat je van Christus ontvangen hebt, zomaar weer afgepakt. Neem het schild van het geloof op, zegt Paulus. En die beeldspraak van de wapenrusting, die ligt in zekere zin wel voor de hand. Zeker als je bedenkt, toen Paulus de brief aan de gemeente van Efezus schreef, hij zelf een gevangene van de Romeinen was. En Paulus heeft heel wat keren van dichtbij kunnen bekijken als hij vastgeketend zat tussen twee soldaten, die allebei zo'n schild, zo'n helm en zo'n zwaard hadden. En gemeente, vindt u het niet prachtig dat Paulus door die ervaring niet ten neergeslagen is? Nee, integendeel. Hij werd er juist door geïnspireerd. Als een goede rabbijn kende hij de schriften van het Oude Testament. En als hij naar zijn bewakers keek, dan gingen zijn ogen glimmen. Dan moest hij denken aan de wapenrusting van God, aan de macht en de majesteit van de Heere, die veel groter is dan welke aardse of bovenaardse macht ook. Gemeente, wij worden vanmiddag onderwezen door hem, die de strijd gekend en gestreden heeft en overwonnen heeft, onze Heer Jezus Christus. En hij zegt tegen de discipelen toen en nu: in de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En door hem laat ons onderwijzen en kleden, zodat we volledig beschermd zullen zijn. En ook als overwinnaars uit de strijd komen met hem. En na het voorgaande van de wapenrusting zegt onze tekst: neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Bovenal. Dat is goed te vertalen met bij dit alles. Er is inderdaad al wat genoemd. De wapenrusting bestaat uit 6 onderdelen, waarvan er 3 genoemd zijn in de versen 14 en 15. De gordel van de waarheid, het borstharnas van de gerechtigheid en de schoenen van de bereidheid van het evangelie van de vrede. En er is een verschil tussen de eerste en 3 en de volgende 3 wapens. Want die eerste 3, die draag je als soldaat. Daar kun je niet zonder. Die riem draag je, want je houdt de zaak bij elkaar. Een borstharnas draag je altijd. Het geeft een stuk bescherming. En zonder schoenen kom je ook niet ver. Maar de volgende 3... wapens neemt de soldaat ook ter hand en gebruikt ze: het schild, de helm en het zwaard. Zo staat hij in de strijd. Ja, in de gevechtspauze, dan kan de helm af, het zwaard blijft rusten en zonder schild heb je de handen even vrij. Maar in de strijd heb je ze alle 3 nodig om te strijden en tegelijk jezelf te beschermen. Dat is zo in een oorlog, maar niet minder in de geestelijke strijd. En in de strijd Is de strijder bij de eerste drie onderdelen van zijn wapenrusting passief? Nu komt het aan op activiteit. We beperken ons dan vanmiddag tot het schild van het geloof. Neem bovenal op het schild van het geloof. In de Statenvertaling staat aannemen. Nou, ik wil die beide vertalingen maar combineren, omdat de praktijk ook een combinatie van beiden is. Je mag het schild van het geloof aannemen, omdat het door God ook aangeboden wordt. Het geloof, gemeente, is voor de volle 100% de gave van God. Je wordt erin onderwezen. Echt, dat vertrouwen van op God, dat is niet iets dat we zelf bedenken. Komt niet in ons op. Paulus zegt immers dat er niemand is die God zoekt van huis uit. Maar geloven, dat is ook voor de volle 100% ons werk. Namelijk die gave van God ook aannemen. We moeten het onderwijs en de kennis van God ook in praktijk brengen. Door hem te vertrouwen. Het is de opgave, vertrouw op de Heere met heel je hart. En het wordt een gave. Het is genade als je aan die opgave gehoor geeft. Een gemeente, wat was een schild? Nou, dat is een verschil tussen een borstharnas of panzer en een lang schild. Het schild wat Paulus in de tekst bedoelt was geen klein rond schild, maar een groot vierkant schild dat het hele lichaam bedekte. Het had een afmeting van ongeveer 1 meter 20 lengte en was 75 centimeter breed. Nou, zo'n schild gaf behoorlijk bescherming. Maar het moest ook wel, want die vijand was niet mals. Hij bestookte zijn doelen met onder andere pijlen, scherpe pijlen, die vaak in het gif waren gedoopt. Bovendien werden die punten in brandende pek gedoopt. En ze werden zo op de vijand afgeschoten. En jullie jongens en meisjes, jullie kunnen zich voorstellen dat je met een paar goede schoenen, hoe belangrijk ook, een goede koppelriem en een borstharnas, maar zonder schild, nog erg vatbaar bent voor de pijlen van de vijand. Als zo'n giftige en brandende pijl je raakte onder of boven je borstharnas, dan liep het niet goed af. Je raakte niet alleen gewond, maar die veroorzaakte ook een wond die niet heelde. Dus je begrijpt dat het schild uitermate belangrijk was. En bovendien konden die brandende pijlen ook de stad en de omgeving in brand steken. Het schild, dat was maar niet zomaar een stukje hout. Maar het was gemaakt van een harde houtsoort. Dat met een sterk leersoort overtrokken was. En het was van tevoren goed nat gemaakt. Vuurbestendig, zouden we zeggen. Als daar een brandende pijl op terecht kwam, mee opgevangen werd, dan doofde die pijl. In de oorlog was een schild onmisbaar. Want het bedekte en beschermde de strijdende soldaat. Gemeente, ook in de geestelijke strijd van het geloof is het schild van het geloof onmisbaar. Nogmaals, gemeente, er is een strijd gaande. De puurvurige pijlen zijn verwoestend. Zorg daarom dat je op en top bewapend bent. En ga nou niet zorgeloos de strijd van het geloof aan op sandalen aan je voeten, met een ontbloot bovenlijf en een tulband om je hoofd. Zo zie je tegenwoordig veel rebellenstrijders vechten. Maar doe het nou zo niet in het geloof. Dat is dodelijk en fataal. Doe het zo niet in het geloof. Doe de hele wapenrusting van God aan. Neem ook het schild van het geloof ter hand. Ja, prachtig hoe dat ook staat in ons volkslied. Mijn schild en mijn betrouwen, bent u, o God, mijn Heer. Gemeente, geloven, dat is de hand leggen op Gods belofte die met hart en ziel beamen. De Heer houdt aan zijn eigen woord op hoop tegen hoop. Zo alleen kunnen we strijden. En ga nou niet te raden bij je gevoelens, ook niet bij je verstand. Vertrouw ook niet op eigen kracht, want dan heeft de vijand je zo te pakken. Hij kent u, jou en mijn zwakke plekken maar al te goed. Maar vertrouw alleen op Gods belofte. God wil geloofd worden en dat geloof wil geleefd worden. De Heer is te vertrouwen op zijn woord. En maak van dat woord nou niets anders. Zoals men in moderne theologie de kracht van het woord onschadelijk wil maken. Gemeente, laat u niet het schild uit handen nemen door theologie van een moderne snit. Of door welke theologie ook, ook niet door een bepaalde gemeentetheologie. De Heer leert ons, neem bovenal het schild van het geloof op. Neem daarom Gods belofte aan. Zoals er gesproken zijn, val voor dat woord. Klem u daarom vast. Telkens als de pijlen van de vijand door de lucht snorren om ons dodelijk te treffen. Zo neem je het schild aan en neem je het schild ook op. Zo alleen strijd je de goede strijd van het geloof. Zo schuilen we achter het schild van het geloofsvertrouwen op God. En misschien vraagt u zich af op wie die pijlen worden afgevuurd. Wie staat aan de aanval van de vijand bloot? Nou, als ik kijk naar oorlogsgebieden, dan is dat iedereen die in de vuurlinie van de vijand ligt. Iedereen die in vijandelijk gebied woont. En wie is dat dan? Iedereen die zich in de buurt van God ophoudt. U die uit de duisternis getrokken bent tot zijn wonderbaar licht. U die van nature dood was in zonden en misdaden, maar levend gemaakt werd met Christus. U bent de doelwit voor de pijlen van de boze. U die met vallen opstaan, met en voor de Heere leeft. Dus als u geen enkele last heeft van die pijlen die door de boze afgevuurd worden, kunt u zich afvragen of u je dan misschien niet in de buurt van God ophoudt. Sta je misschien al bijna in het kamp van Gods grote tegenstander en zoek je alleen nog maar een gat in de omheining? Nou, dan loop je de dood tegemoet. Als je door Gods genade bij God hoort en met hem leeft, dan zal de vijand zijn pijlen op je richten. Brandende pijlen. Want weet u, gemeente, de vijand, de boze, is geen amateur die wat in elkaar knutselt. Nou, Luther zei het al. De boze is een expert. En Luther wist wie de boze was. Hij wist dat de boze de duivel geen poppetje met horens was. Maar een levensechte realiteit. De boze valt je aan. Bestrijdt je. Hij vecht je aan. Kleineert je. Haalt je onderuit. Hij vernedert God. Vermurt je. Zet je op tegen God. Weet u, de boze is erop uit om u, jou en mij los te wrikken van God. En hij zal het oude in je zondige natuur steeds naar boven duwen om het nieuwe leven uit God eronder te krijgen. In de eerste brief van Johannes schrijft de apostel Johannes dat heel de wereld in het boze ligt. We mogen wellicht daar weer licht ook zeggen dat heel de wereld in de boze ligt. Heel de wereld ligt in een machtssfeer van de boze. En onze heiland weet ervan. Van die pijlen die de boze hem afgeschoten heeft. En we hebben er vanmiddag in het evangelie van gelezen. Maar we hebben ook Matthäus 4 gelezen om daar te zien hoe Jezus die vurige pijlen heeft afgeweerd in het geloof. Het geloof is een hemelse vader. Wat een vurige pijlen zijn er. Maar ook wat een bescherming geeft dat schild van het geloof. Er staat geschreven. De gemeente, laten we eens samen kijken naar welke pijlen ze zoal door de lucht vliegen. Misschien geeft het u wel herkenning, zowel de pijl als hopelijk ook het schild. Denk toch niet dat u een grote klungel bent als u bestreden en aangevochten wordt. Ja, de grootste gelovigen hebben last gehad van de vurige pijlen. Het is een onderdeel van de strijd van het geloof. De vijand, de boze, ja, hij is wel overwonnen, maar hij geeft zich nog steeds niet gewonnen. Hij wil nog zoveel mogelijk buit veroveren. Maar weet, wie schuilt achter het schild van het geloof, zal het eigendom zijn en blijven van zijn Heer en Heiland, die ons kocht met zijn kostbaar bloed. Ik noemde Luther al. Die soms zo somber kon zijn onder de aanvechtingen. Dat zijn vrouw een keer de luiken van het huis sloot en tegen hem zei: God is immers dood, zo te zien. Want je laat je gewoon afschieten door de pijlen van de boze. Dat maakte Luther weer strijdvaardig. En hij schuilde weer achter het schild van het geloof. Er staat geschreven. God heeft gezegd. Hij viel weer terug op de vastheid van Gods belofte. Pijlen van de boze. Wat kunnen zondige gedachten u, jou en mij bezetten? En wat we ook proberen, ze blijven je achtervolgen. En het lijkt alsof die pijl van de boze doel getroffen heeft. Je kunt er zomaar in doordraven. En toch, schuil achter het schild van het geloof. Laat u vallen en zinken op het woord van God. En leg je hand op Gods belofte. Waarin hij zegt dat hij je wil leiden door zijn geest. En je wil bevrijden uit alle macht van de boze. Er vliegt een andere pijl. Van lastelijke gedachten over God. God die onrechtvaardig zou zijn. Is hij wel te vertrouwen? Doet God niet maar wat? Is hij wel barmhartig? Worden zondaren wel gered door God? Waarom grijpt God dan niet in? Als God een God van liefde is. En als God überhaupt bestaat. Dan zal dat nu toch wel moeten blijken immers. Er komt een andere hoek een pijl van de boze. Waarom zou het christelijk geloof alleen waar zijn? Zouden 2,5 miljard moslims zich vergissen? Weer is er een pijl in gif gedompeld. Je bent een heel slecht mens. Je denkt dat God je geroepen heeft en in Christus gered bent. Maar wees nou eens eerlijk. Kijk nou eens goed naar jezelf. Dat geloof je zelf toch ook zeker niet. Je gelooft toch niet, zeker niet, dat je alleen door het geloof zalig wordt. Dat is een andere pijl die rond menigeen raakt. En zo'n vurige pijl, die dreigt je tot wanhoop te brengen. Maar die koker van de boze is lang nog niet leeg. Stop toch met de kerk, zegt de boze. Dat is toch al lang een achterhaalde zaak. Wie zich daar nou nog druk om maakt. Kijk, nog één, je bidt. Maar je kunt je gedachten er maar niet bijhouden. Je gedachten vliegen van hot naar her. Waar kun je zo zijn met je gedachten? Is dat bidden? En met de Bijbel is niet anders. Je concentratie lijkt nergens op. En soms vuurt hij allerlei pijlen tegelijk af als het gaat om vragen rond de Bijbel en over het verzoeningswerk van Christus. Hij wil ons compleet in verwarring brengen, ons vergiftigen met zijn pijlen. Wat denkt u van de pijlen die hij afvuurt? Op huwelijk en gezin? Hoeveel huwelijken van christenen, van mensen die krachtens het verbond bij hem horen, die zijn al vergiftigd? En wie zijn bedreigd of geraakt door de pijl die betrekking heeft op eerbaarheid en reinheid? Hoe probeert hij ook daar de kerk jong en oud te raken en te vergiftigen? Als je merkt dat de driften te veel zijn en het hart onrein. En zien we die pijl. Het lijkt maar een kleintje. Ziet u de pijl ook van de roddel aankomen? De roddel waarmee we een ander afbranden. Allemaal pijlen. En het is goed om ze met elkaar te benoemen. Maar realiseer je dat de boze nog veel meer pijlen op zijn boog heeft. En toch, gemeente, gaat het vanmiddag niet over de pijlen. Het gaat vooral om het schild. Het gaat om het vertrouwen. Het gaat om hem, de Heere, die mijn schild is. Ja, u, jij en ik, we hebben de strijd wel te voeren. Maar niet in eigen kracht. Want je bent een gewaarschuwd mens die het gehoord heeft. Sta gelovig in de strijd. Doe de gehele wapenrusting aan. Neem het schild van het geloof op, inderdaad. Neem het op, aanpakken. Wegschuil, Heere, u hebt het toch zelf gezegd. Heer, op u vertrouw ik. Houd het schild ervoor. En daarmee weer je de pijlen af van de boze die onophoudelijk door de lucht snorren. Het is het schild van het geloof. En geloof, dat is je onvoorwaardelijk overgeven aan Gods belofte. Ongeacht wat je zelf hebt meegemaakt en hebt ervaren. Nee, hoe je zelf bent en hoe je voelt is niet zo belangrijk. Maar het gaat erom dat wat de Heere zegt. Denkt u eens aan wat er van Abraham geschreven staat in Romeinen 4... Hij geloofde in wat God beloofd had. Ziende wie hij zelf was, konden Gods beloften niet vervuld worden. Hij rekende niet met zijn mogelijkheden of onmogelijkheden. Maar hij rekende met het woord van God. En als de pijlen van Satan, vlijmscherp, giftig en brandend op u, jou en mij afstormen. Laten we dan letten op het woord van Jezus. Die sprak tot Petrus: Simon, Simon, Zie, let op, de Satan heeft u al opgeheist om te ziften als de tuiver. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. O gemeente, laat het toch telkens weer schuilen achter die woorden van God. Petrus zegt in 1 Petrus 5 dat we de weerstand zullen bieden aan de duivel vast in het geloof. En zoals je met lege handen het schild vasthoudt, zo houd je je met lege handen vast aan Christus. En met gevouwen handen houden we ons vast aan het schild van het geloof. En vertrouw je in die heftige strijd. Je helemaal en totaal toe aan God. Ook als de aanvechting hevig is. En ons dreigt te verslinden. Als die pijl ons dreigt te verslinden, doorboren en te verbranden. Werp je aan de voeten van Jezus, wetend dat Hij ons schild is dat beschermt. Hij, Jezus, is het die uw kracht is en kracht geeft. Zie op de grote hoge priester, die in alles verzocht is geweest, zoals wij in die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Hij is verzocht, maar zonder de zondigen. Hij is je helper. Hij is je schild. Waar zou je dan nog voor vrezen? En u vraagt misschien wel, is dat houten schild met nat leer overtrokken van ongeveer één vierkante meter niet ontzettend zwaar? Kun je het er niet mee uit de voeten? Ja, maar daarmee bidden we het ook. Neem Heer mijn beide handen met kracht omvat. Zo alleen hef je het schild van het geloof op. U kunt in eigen kracht niet strijden. Ja, soms kan je het schild van het geloof niet eens opheffen. En daarom strijden we in de kracht van het geloof, in de kracht van God. En soms zijn broeders en zusters in Christus als een geloofsschild om u en jou heen. En op de buitenkant van ons schild leest de boze: er staat geschreven. Gemeente, als u, jij en ik dat schild van het geloof wegleggen, omdat het te zwaar voor je is, wordt een latigheid. Nou, dan zullen die vurige pijlen je dodelijk verwonden. Of je kiest voor goed, voor het kamp van de tegenstander. Nou, dan wordt u geroepen tot bekering. Dat is afzien van je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. En alleen toevertrouwen aan en zien op onze Heer Jezus Christus. Hem mag ik vanmiddag u aanwijzen. Want ook deze middag zijn we onderwezen door Hem, die de strijd heeft gestreden, de overwinning heeft behaald. Jezus is de overste leidsman en voleinder van het geloof. Heeft het kruis verdragen en de schande veracht. Is aan de rechterhand van de Vader, van de troon van God, als overwinnaar. Nou, zou je voor Hem niet buigen. En zou je Hem niet willen dienen en liefhebben. In Zijn schaduw leven. Is als schuilen achter het schild. Wat geeft ons een rust in de strijd. En als u hier in Christus blijft, en Hij in u, dan zult u eeuwig bij Hem zijn. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 56. En daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 56. Vers 6, gij zijt voor mij een schild in alle nood, gij hebt mijn smart verdreven. Wat er verder staat in de versen 5 en 6 van Psalm 56. Dank u de Heer en bidden we voor en met elkaar. Laat ons danken en bidden. Heer, we komen tot u aan het einde van deze dienst. We danken u voor uw woord. Bovenal voor uw toerusting in de strijd die we te voeren hebben met het werk van Christus alleen. En laat dat ons genoeg zijn. Geef dat onze eigen wapens inleveren. En alleen de wapenrusting die u ons schenkt aanvaarden. En die leren gebruiken. En laat u alle aanvallen van de Satan ook in deze tijd op ons afkomen. En alleen maar de belijdenis zijn. Er staat geschreven. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Heer, dan moet de Satan toch wijken. En dan leven we door genade steeds meer van het werk van Christus. Heer, wij bidden u om de doorwerking van uw geest. Van het woord dat deze dag verkondigd is. En nu kent u ons ieder persoonlijk. U weet van onze zwakte. Maar laat de hoop op het woord en op het werk van Christus onze enige sterkte zijn. Heer, laat het levensdevies zijn, wat we zo even zongen, dat u onze God bent. Heer, wees uw kerk nabij, ook hier te plaatsen. Wilt u zich over de gemeente ontfermen, wijsheid en sterkte geven allen die hier in de gemeente mogen werken, binnen en buiten het ambt, onder jongeren en ouderen. En wil op uw tijd de lege plaats die er gevallen is, doordat u een dienstknecht tot u hebt genomen in de eeuwige vreugde, weer vervuld mag worden. Naar uw plan en naar uw raad. Wees u zo met de kerk wereldwijd. Geef het ook op deze dag, van begin aan tot aan het einde, de lofzang gaande mag blijven. En werk door met uw geest krachtig levendmakend. In deze tijd waarin zoveel van uw dienst en naam vervreemden, in eigen omgeving soms heel dichtbij. In deze tijd waar we merken hoe de boze rukt en trekt aan onze jongeren, aan ouderen, aan ouders. Getrouwe God, wij bidden u om uw geest, dat uw gemeente een licht mag zijn. We bidden u voor de wereldleiders. Geef afhankelijkheid van u en een dienen van u. Wilt u ook wel leiders zijn in ons eigen land, dat in verwarring is. Maar God, al de kabinetsformatie, geef ons een goed kabinet en een goede regering. En dat is een regering die alles vraagt, Heere, wat wilt u dat we doen zullen, tot heil van ons volk en tot eer van uw naam. Ga met ons het verder van deze zondag in. Dat uw woord overdacht en bewaard wordt als een schat in ons hart. En zegen ons in de komende week, in alles wat ons wacht. Zegen ons, Heer, in de verzoening van onze zonden. Dank voor wat u gaf in deze dienst en de diensten van vandaag. U zij de kracht en de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen psalm 89 en daarvan het 7e en 8e vers, waarvan het 8e zegt: want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven, en onze koning is van Israëls God gegeven. En wat de vers staat in de versen 7 en 8 van psalm 89. Bewaar het woord en draag met u en al de uwe, waar ze ook zijn, in welke omstandigheden, de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allen. Amen.